Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 22. Tweede en het vierde vers. Ik herken nochtans, gij zijt heilig, Heer. En het vierde vers. Al wie mij ziet, bespot mij, boos te moe. De versen 2 en 4 van Psalm 22. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 30, het derde vers. Psalm zingt: Gods gunst genoten geeft. Geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Psalm 30, het derde vers. Ieder van u spreekt bij zichzelf in het hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Heren, wat is dat een wonder om daarvan te mogen zingen. Een ogenblik is er in uw toorn, maar een leven in uw goedgunstigheid, in uw genade. Dat u zo'n God bent. Een God die toornt over het kwaad, over de zonde, over de gebrokenheid van ons leven, waar wij zelf voor gekozen hebben in het verleden al en vandaag weer. Maar ook een God die heelt, die dingen nieuw maakt, die in die gebrokenheid van ons leven gekomen is in de Heer Jezus Christus, opdat we zouden leven door het geloof in Hem. Het zijn zulke bekende woorden, heren, en we hebben ze zo dikwijls al gehoord, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. En op deze Goede Vrijdag worden we daar weer bij stilgezet. Bij dat oneindige wonder. Er was er maar één op de wereld die het verdiend had om te leven. Er was er maar één op de wereld op wie de dood geen vat kon hebben. Zonder enige zonde. Zonder enig gebrek. En juist hij ging de dood in, vrijwillig. Om mensen zoals wij te verlossen. Om leven te geven. Om die toorn van u te dragen tot in de diepste diepte van de hel toe. Opdat de hemel zou opengaan voor verloren mensen. Trouwe God, We bidden u, laat die boodschap ook vanavond in alle kracht tot ons komen. Dat we het wonder mogen zien van uw liefde in de Heer Jezus Christus, van die opzoekende zondaarsliefde. Van die liefde waarin hij zichzelf gegeven heeft. Niets heeft hij achtergehouden, niets bleef er onbetaald. Alle dingen heeft hij verzoend, alle dingen heeft hij gedragen. En zo mag hij heten, een volkomen zaligmaker. Dat we daar zicht op krijgen voor het eerst en steeds meer in het geloof. Zodat we hem lief krijgen, zodat we niet meer zonder hem kunnen. Tot hem getrokken worden, uit hem mogen leven. Trouwe Heere, wees zo met ons allen. Zegen ons in spreken en luisteren, jong en oud. We danken u dat er kinderen en jongeren in de kerk zijn. En we bidden, wil hen ook vanavond nabij zijn. Geef ook de ouderen uw zegen. En wil ons zo samenbrengen onder die krachtige werking van uw Heilige Geest. Uit genade bidden we dat om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen lezen uit het Lucas-evangelie, Lucas 23. Lucas 23. En we beginnen bij vers 26 en we lezen tot 48. Lucas 23. En toen zij hem wegleiden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem, ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen, want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen, zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen, tegen de bergen valt op ons en tegen de heuvels bedekt ons, want als ze dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En er werden ook twee anderen mee weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd wordt, kruisigden zij hem al daar, met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken, en met hen beschimpten ook hun leiders hem. Ze zeiden, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem. Vreest zelfs u God niet nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar ik zeg u heden, zult u met mij in het paradijs zijn. En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. En de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was. En hij verheerlijkte God en zei, werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen. Tot zover lezen wij het woord van God. We gaan samen zingen op Psalm 116. Tweede, derde en vierde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood. O Heer, och wie het mijn ziel door u gered. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Psalm 116, vers 2, 3 en 4. In aansluiting aan de preek zingen we Psalm 72, het zesde en het zevende vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgenaar zijn hulp ter verlossing tonen. Psalm 72, vers 6 en 7. De tekst voor de preek vindt u in wat we samen lazen, Lucas 23. De versen 39 tot 43. Deze woorden en een van de misdadigers die daar hingen lasterde hem en zei: als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: vrees zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat, en wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat zijn toch geen mensen meer, zei iemand. Zulke moordenaars. Om jezelf op te blazen en zoveel mensen mee te nemen de dood in. Zo ging dat deze week. Want we zijn erbij stilgezet hoe broze mensenleven is. Wat je zomaar gebeuren kan. Iemand denkt met zijn zuster samen terug te gaan naar Amerika en wordt gedood. Kinderen van een man die zijn ouders in het kamp verloren had aan de Duitsers. Twee keer door geweld getroffen. Dat zijn toch geen mensen meer die zulke dingen doen. En we kijken er nu alweer niet van op dat het gebeurd is. Want zeiden sommigen, het zat er toch immers aan te komen. Het lijkt wel alsof er een heleboel dingen in onze wereld steeds meer gemakkelijker worden. Dingen waar je vroeger van schrok, die zijn nu bijna dagelijkse praktijk. En toch, overal waar je komt, zijn moordenaars te vinden. Dat zegt de Bijbel toch ook, dat is van alle jaren, daar is het al mee begonnen, met Kain en Abel. Kain die zijn broer Abel doodsloeg. Genesis 4, het eerste na de zondeval. Alsof God zeggen wil, als je mij verlaat, dan houd je dit over. In zo'n wereld leef je. En het komt heel dichtbij, als we dan ook nog een keer lezen in wat de catechismus zegt. Ik ben geneigd van nature, zoals ik ben van mezelf, God en mijn naaste te haten. Komt er niet altijd van dat het tot uitbrekende dingen komt, maar het zit er wel in. En als dat nou ergens duidelijk geworden is, dan wel op Goede Vrijdag op de kruisheuvel Golgotha. Daar wordt Jezus onschuldig ter dood gebracht. Hij sterft aan het kruis als een gevloekte van God en de mensen. En als een spotkoning hangt hij tussen twee moordenaars. En dat is niet toevallig. Want zo wordt het woord van God vervuld. Dat zegt hij, is met de misdadigen gerekend. God telt hem erbij. God zet hem op één rij met de ergste misdadigers. Dat zijn geen mensen, zegt iemand. Nou, wel degelijk. Maar er hangt er één tussen die geen zonde gekend heeft en gedaan, maar die hier tot zonde gemaakt wordt. Het opschrift boven het kruis onderstreept zijn ellende. Jezus de Nazarener, koning van de Joden. Het is alsof Pilatus daarmee heel dat Joodse volk wil treffen. Je ziet hem als het ware lachen als hij het opschrijft. Jullie zien uit naar een koning Hier heb je er een. Je verwacht de Messias, de gezant van God, die zijn volk zal redden van de vijanden, die het naar de toekomst zal leiden. Wel, hier is hij. Ik heb hem aan het kruis laten hangen. En ik zet het met grote letters in alle talen boven zijn hoofd, zodat iedereen het kan weten. Als je al dacht dat Jezus de verlosser was, dan kun je het nu voor goed vergeten. Zijn rol is uitgespeeld. Want van iemand aan het kruis heb je niets meer te verwachten. Dat is een weg zonder retour, een enkele reis, de dood in. En van zo'n mens hoef je dus ook niet meer bang te zijn. Dan kun je wel zeggen dat het ook een moordenaar is, of dat hij gelijk is aan die moordenaar. Zet hem maar op hetzelfde rijtje. Maar hij doet je geen kwaad meer. Want er is er nog nooit één van afgekomen. En over een paar uur, dan is het met de Heer Jezus afgelopen. En de Joodse leiders zijn het wonderlijk eens met Pilatus, want ze ergeren zich aan dat opschrift boven het kruis. En ze roepen het daar luidkeels: anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is. Waar ben je nou met je grote daden? Waar ben je nu die zei dat je de Zoon van God was? Daar hangt hij, machteloos vastgespijkerd aan het hout. En ze roepen het hem toe: indien u de koning bent, de Messias, verlos u zelf en ons. En terwijl ze zo roepen, krijgen ze bijval vanaf het kruis. Want een van de moordenaars schreeuwt met hem mee: indien u de Christus bent, verlos u zelf en ons. Hij lasterde, zegt Lucas. Met zijn laatste krachten schreeuwde moordenaar zijn verachting voor de Heere Jezus uit in een vervloeking. En we horen de verbittering doorklinken in zijn woorden. Het is de hopeloosheid van een mens die nergens meer een lichtpuntje ziet. Die weet dat het einde komt. En die vloekend tegen alles en nog wat zich keert. En het zich keert tegen alles wat er is en wat hij op zijn weg tegenkomt. Sommigen zeggen dat deze twee misdadigers geen gewone moordenaars waren, maar vrijheidsstrijders, zeloten. Mensen die zich met geweld verzetten tegen de Romeinen. Misschien hoorden ze wel bij Barabbas, en dat Barabbas eigenlijk de leider was en dat hij daar in het midden had moeten hangen. Zo'n welbekende gevangenen, gegrepen bij een oproer. En als dat juist is, en het lijkt er wel wat op, dan waren die twee mannen die daar hingen ijveraars die zichzelf ervoor overgehad hadden om voor de vrijheid te strijden. IS-terroristen, zou je zeggen. Mensen die door alles heen proberen met geweld de toekomst open te breken. En zulke mensen worden geëxecuteerd. Vandaag zei de minister van Defensie van Amerika nog: we hebben er deze afgelopen tijd een heel aantal uitgeschakeld. Geneutraliseerd noemen ze dat in België. Dan schiet je ze neer en dan is het over en uit. Wel precies zoals de Romeinen dat deden met de zeeloten. En dan zie je eigenlijk dat er ook in de reactie van deze man aan het kruis niets nieuws is. Want hij heeft gestreden voor de vijand. En dan moet je toch nagaan, daar hang je dan aan het kruis en dan hangt er iemand naast je, van wie gezegd wordt dat hij de koning van de Joden is. En dan hoor je dat hij bidt voor zijn vervolgers. Dat hij zegt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dat kan die man niet verdragen. Dat treft hem tot in het diepst van zijn hart. Dat maakt alles los wat er van binnen leeft. Hij denkt: wat een lafaard. Hoe kun je zo zwak zijn? Ze zullen mij niet krijgen. Ik weet wel beter. Ik zal me tot het einde toe verzetten en die moordenaar, die vervloekt de Romeinen en hij vervloekt Jezus erbij. En zo schreeuwt hij zijn bittere spot over Jezus uit. Je zou denken, hoe is het mogelijk? Die man weet dat hij gaat sterven en toch verwenst hij de Heere Jezus met zijn laatste krachten. Ach, gemeente, kijkt er toch niet van op. Want dat zit even goed in ons hart ook. Het is genade als God je ervoor bewaart dat wanneer het er echt in je leven op aankomt. Want kijk, het spreekwoord zegt al heel mooi, nood leert bidden. Maar nood kan ook leren vloeken. Er wordt op de slagvelden, er wordt in de afdelingen met ernstige zieken, in het ziekenhuis, er wordt op de slagvelden in de oorlog niet alleen maar gebeden. Maar er wordt ook gevloekt. En soms word je naar van de dingen die je daar hoort. En dan merk je dat mensen verbitterd worden. Dan merk je dat ze hun vuisten ballen. Dan zie je mensen die zo tekeer gaan. Ook deze week. Als een reactie op die verschrikkelijke dingen die daar in België gebeurden. En intussen komt de dood dichterbij. Ik wil er niks van weten. Dood is dood en straks is het uit. Maar ik zal me verzetten. En ik zal vechten wat ik kan tot het einde toe. Ik blijf overeind. Ik lig voor. Maar je weet dat je het niet wint. Cruijff wist dat hij het niet won. Maar hij zal wel even vechten tot het einde toe. Ik zag vanmorgen een kop in de krant. Daar stond op een foto van Cruijff. Onsterfelijk, jawel, en vandaag gecremeerd. Want een mens is een mens en een mens is sterfelijk. En sterven, wat is dat? Dat is God ontmoeten. En wie zal dan vrij uitgaan? Als zelfs je eigen hart je aan moet klagen. Als ik daar die moordenaar hoor roepen, als ik mensen hoor tieren en tekeer gaan en dwarswezen, dan zou je ze willen zeggen, man, pas toch op. Want wie zal er vrij uitgaan? Besef je nou wel waar het heen gaat? Zie je dan niet, man, dat je naast Jezus hangt? Hij is de zaligmaker. Hij is gekomen om verloren mensen te behouden. Kijk nou toch eens hoe hij daar hangt aan het kruis met uitgebreide armen. Hij strekt als het ware zijn hand naar je uit. Bach zegt dat zo mooi in de Matthäus Passion, dat Christus zijn hand naar je uitsteekt. Alsof hij je tot zich roept. Alsof hij daar zegt aan dat kruis tegen die moordenaars, wend je tot mij en word behouden. Man, zeggen we, zoek het daar nou toch. Ja, want we weten het zo goed voor een ander, hè. Zoals we mensen raad geven. Als het moeilijk wordt, als iemand ernstig ziek is, als iemand sterven gaat, zal je maar gebeuren. En wij zelf dan? Hoe zou het nou met ons zijn? Stel nou voor dat u deze week daar in Maalbeek, daar op het station had gestaan. Of dat u net als die twee mensen, dat jonge stel, die verslaggever die daar stond in te checken. En ik keek om en 30 meter verder ontplofte de bom. Als ik daar had gestaan, was ik er niet meer geweest. En dan? Hoe is dat dan met ons? Want we hebben vandaag Goede Vrijdag. En we worden meegenomen naar dat kruis van de Heere Jezus Christus. Maar wat doet dat nu bij ons? Lijken we soms wel op die mensen die een beetje toekeken en misschien aan het eind van het verhaal toch wel diep onder de indruk waren? Maar kwam het nou verder? Want kijk, je kunt Christus bespotten in bruut ongeloof, zoals de scharen dat doet en zoals die ene moordenaar dat doet. Maar je kunt hem ook bespotten door hem gewoon voorbij te gaan. Ik kijk toe. Ik zie daar Jezus hangen. Ik denk, wat is dat erg? Dan doet me dat wel wat. Maar dan zijn er weer andere dingen. En dan komt het leven en dan wordt het zaterdag en dan is het weer zondag. En dan hebben we Pasen en als Pasen geweest is, dan komt de drukte van elke dag en dan ga ik weer verder. Alsof het gewoon is. En dan laat ik hem voor wat hij is. En dan zegt God, en dan kies je dus voor de dood. En dat is het aangrijpende van deze tekst. Lucas, laat ons hier als het ware in de spiegel kijken. Alsof hij zeggen wil, kijk mensen, dat is er dus van jezelf te verwachten. En dat ben je dus. Jij en u en ik, dat zijn we dus. Van die mensen die op weg zijn om eenmaal God te ontmoeten. Zoals die moordenaar aan het kruis. En intussen leef je maar door. En je maakt je druk voor duizend dingen. Alsof er nooit een eind aan komt. Want het is altijd voor een ander. Totdat de Heere ons stilhoudt. Totdat hij ons de werkelijkheid van ons leven laat zien. En dat gebeurt met die tweede moordenaar. Opvallend is dat. Andere evangelisten, Matthäus bijvoorbeeld, die vertellen dat die man ook eerst heeft meegespot. Die deed net zo hard mee. Hij was niet beter dan die ander. Hij ergerde zich ook aan Jezus. En hij riep in zijn radeloosheid, verlos ons. En nu komt hij tot inkeer. Hij is getroffen door het woord van de Heiland. En opeens ziet hij daar zijn leven voor zich. En als hij denkt aan wat er komt, dan beeft zijn hart. Hij heeft met geweld zijn vrijheid gezocht. En het eind van al zijn werk is dat hij hier vastgespijkerd hangt aan het kruis. En dat is nog niet eens het ergste, want straks zal hij God ontmoeten. En de schrik slaat hem om het hart als hij aan de Heere denkt. Want hij weet, het gaat op het einde aan en van het kruis komt niemand terug. Nog een paar uur en dan staat hij voor zijn hemelse rechter. En terwijl hij zo denkt, gaat het gespot van die ander hem steeds meer ergeren. En hij roept het tenslotte naar hem toe. Vrees jij dan ook God niet? Dat je in hetzelfde oordeel bent. Het lijkt alsof hij zijn maat vraagt, ben jij dan ook niet bang? Maar letterlijk staat er zelfs, vrees jij, zelfs jij, God niet nu je in het oordeel bent. Man, zegt hij, hoe durf je? Ben je dan zo keihard dat je zelfs nu nog niet aan God denkt? Merk je dan niet wat ons overkomt? Zie je dan niet waar we heen gaan? We zijn in het oordeel. We zijn mensen die in de handen van de dood zijn. We hangen aan het kruis als gevloekten die voor God niet bestaan kunnen. En als je als een moordenaar aan het kruis hangt, slechter kan het toch niet? Dan ben je toch een verloren mens. Wie zou dan niet voor God vrezen? Aangrijpend, gemeente, wat die man zomaar bij ons op tafel legt. Hij spreekt die andere gekruisigde aan. Hij kan het niet meer laten om hem te waarschuwen. Er is voor deze man zo'n afgrond open gegaan. Dat hij niet begrijpt dat die ander zomaar door kan gaan. De schrik slaat hem om het hart als je aan God denkt. En is dat niet altijd zo als God in je hart gaat werken? Dat er momenten zijn dat je opeens gaat zien wie je bent van jezelf. En dat je dan voor die vraag komt te staan, hoe zal ik rechtvaardig voor God zijn? Hoe zal ik voor God kunnen verschijnen? Nee, dat leeft niet van onszelf in ons hart. Dan hebben we druk met andere dingen. totdat God je leven in het licht van de eeuwigheid zet. Dat kan heel jong zijn. Stel nou voor dat er een, dat gebeurt toch, zomaar iemand in jouw klas ziek wordt, of misschien wel overlijdt, en dat je plotseling denkt, als ik dat nou eens was. Of dat er iemand bij jou op je werk, of in je studie, of bij je vriendenkring te horen heeft gekregen van de dokter dat hij niet meer beter wordt. Als ik dat nu eens was. U kent die dingen toch wel? Dan komt het plotseling dichtbij. En opeens breekt het besef bij je door dat je niet voor altijd hier op aarde bent. En dan komt er een moment voor u, voor jou, voor mij, dat wij God moeten ontmoeten. En hoe zal dat dan aflopen? Job zegt, zal het goed zijn als God je komt onderzoeken? Vragen we dat wel eens aan elkaar? Denken we er zelf wel eens aan of vinden we dat eigenlijk maar een beetje ouderwetse vraag? Daar moeten we het maar niet te veel over hebben. Laten we alsjeblieft nou het eens over aardige dingen hebben. Vandaag misschien dan Goede Vrijdag, maar morgen dan moeten we toch. Ja, maar God stelt hem wel zelf aan de orde. Weet u, die ene moordenaar die daar hangt, die wordt daar op de grens van leven en dood mee geconfronteerd. En hij loopt er met zichzelf helemaal mee vast. Vrees zelfs jij, God, niet, dat je in hetzelfde oordeel bent en wij toch rechtvaardig. Wij krijgen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dat zou je nou toch niet van een moordenaar verwachten. Die eerste moordenaar die zich verzet tot het bittere eind, ja, die past in het plaatje. Maar deze man, die eerste die schreeuwt hoe onrechtvaardig het is en hoe schandalig en hoe mis het is. En dat die Romeinen niet deugen en dat het zulke gemeeners zijn en noem maar op. En dat het allemaal onverdiend is, dat die er alleen maar uit wil komen. Als er nog ergens een mogelijkheid is, als Jezus hem dan nog kan verlossen, oké, laat hij het dan maar doen. Zoals je mensen zich tegen kunt komen die altijd weer in diezelfde vragen zitten. Waarom moet mij dat nou overkomen? Waarom word ik ziek? Waarom krijg ik die problemen? Dat zijn vragen die iedereen kent, die allemaal gaat stellen als je dingen meemaakt in je leven die moeilijk zijn. Maar er zijn mensen die blijven daarin hangen, die komen nooit verder. Altijd diezelfde vragen. Die hebben het nergens anders over en die nemen ten diepste God kwalijk dat ze meemaken wat hen overkomt. En ze vinden het maar heel onrechtvaardig. Waar heb ik dat nou aan verdiend, zegt iemand. En dan is het ook moeilijk om met zulke mensen over iets anders te praten. Zullen we het eens over Jezus hebben? Ach, Jezus, ach, dominee. Ik heb het moeilijk genoeg. Ik heb zoveel met mezelf te stellen. Daar hoeft u niet meer mee te komen. Bidt u wel eens? Nee, daar ben ik mee opgehouden. Want dat helpt ook al niet. En als je zo denkt, dan heb je toch het idee dat je recht hebt bij God, dat hij het eigenlijk wel verkeerd heeft gedaan. We hebben er recht op dat het goed gaat in ons leven. We hebben er recht op dat we plezier kunnen maken. We hebben er recht op dat enzovoorts. En dan zie ik die andere man. Die beleidt hier dat hij terecht veroordeeld is. Wij ontvangen straf overeenkomstig wat we gedaan hebben. Plotseling zie ik daar wat er leeft in het hart van die man. God is in hem aan het werk. Je zou zeggen, hoe is het mogelijk op de executieplaats, waar alles spreekt van nood en ellende en narigheid. Een oordeel, daar werkt God. Want Jezus hangt er zelf ook aan het kruis. En dat is het geheim van alles wat hier met die moordenaar gebeurt. Dat woord van de heiland raakt zijn hart. En de heiland trekt hem tot zich met een onzichtbare kracht. Het lijkt hier alsof het werk van de heiland doodloopt. Is hij nu de Christus? Is hij nu de beloofde verlosser? Een man aan het kruis, die de dood voor ogen heeft. Jazeker, zegt God. Kijk maar, hier is het bewijs. Want zijn lijden en sterven, dat is verlossing voor zondaren die alles missen. Het is Goede Vrijdag vandaag. Het is de dag van de verzoening en van het nieuwe leven. Jezus geeft zijn bloed tot verzoening van de zonde. Jezus overwint de macht van de zonde en de dood. En als je dat weten wil, wat dat betekent, kijk dan naar die moordenaar die daar naast Jezus hangt. Zelfs hier waar de duivel en waar de dood het lijken te winnen, is Jezus nog steeds de zaligmaker van zondaren. Hij hangt vlak naast een moordenaar. Weet u, hij hangt daar waar een stervende man aan het kruis hem kan bereiken. Hij is zelf ook in het oordeel. Nog veel meer dan de anderen. Hij draagt de straf op de zonde van de hele wereld. Al de schuld, al de nood wordt op hem gelegd en onschuldig betaalt hij de prijs om zondaren te verlossen. Maar zo is het alsof hij daar aan dat kruis zijn handen uitstrekt naar die moordenaars naast hem. Alsof hij hen als het ware tot zich roept en zegt, ik ben je nabij. En al ben je nou nog zo ver afgedwaald, al heb ik je nooit eerder kunnen vinden omdat je eigen wegen ging, dan vind ik je hier aan het kruis, waar je geen kant mee op kunt. Al heb je al de straf van de wereld verdiend, ik zal je niet laten vallen, want ik ben één met je geworden. Ik ga met jou de dood in. En juist daarom hang ik hier, in de moeite, in de pijn, onschuldig voor schuldige zondaren. Ik ga de dood en de duisternis en de hel in, om voor jou de hemel te verdienen. En dat geeft hoop aan mensen die alles missen, gemeente. En zo'n man is deze moordenaar. Hij wordt eerlijk voor God en de mensen. En in zijn laatste uren ziet hij hoe zijn leven werkelijk is. Hij buigt zijn hoofd. En hij beleidt zijn schuld. Hij zegt dus niet, ach, als die Romeinen er nou niet waren, dan was het beter met me afgelopen. Als ik nou maar een betere opvoeding had gehad. Als ik maar niet meer gerespecteerd was. Als ik niet gediscrimineerd was. Als ik geen verkeerde vrienden had ontmoet, dan zou het nooit zo ver met me gekomen zijn. Dan zou ik hier niet gehangen hebben. Nee, dat zegt hij allemaal niet. Al die mooie dooddoeners waar mensen in deze tijd zo voortdurend mee rondstrooien, omdat ze oplossingen zoeken voor problemen die bijna onoplosbaar lijken. Nee, dat zegt deze man niet. Deze man komt echt tot de kern van de zaak, waar de echte oplossing te vinden is. Hij zegt, het is verdiend dat ik veroordeeld ben. Het kon niet anders, maar zo bidt hij om genade. En hij ziet wat bijna niemand daar op Golgotha opvalt. Dat die Jezus die daar hangt aan het kruis, werkelijk de koning der Joden is. Dat hij de beloofde verlosser is. En van hem zingt de psalm dan toch. Hij zal de nooddruftige redden die daar roept. En de ellendige en die geen helper heeft. Hij zal de armen en de nooddruftige verschonen. En de zielen van de nooddruftige verlossen. Zo een is de heiland. En daarom bidt die man. Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Want hij ziet wie Jezus is, de Zoon van God. Onschuldig draagt hij het oordeel. Hij bidt zelfs nog voor de mensen die hem kruisigen. En dat wekt nu hoop in de harten, in het hart van deze moordenaar. Heere, denk aan mij. Dat is een woord uit Psalm 106. Dat werd in die tijd gebruikt als een gebed van mensen die sterven gingen. Heere, denk aan mij in uw genade. Het is teruggevonden op oude Joodse grafstenen. Heere, denk aan mij. En zo keert die moordenaar zich tot Jezus. Hij bidt om genade. Want hij heeft ontdekt dat Christus werkelijk de van God gegeven verlosser is. En terwijl iedereen vol is van zijn lijden en zijn vernedering, ziet die moordenaar een koning in hem. De mensen rondom het kruis die zeggen: Jezus, dat is een gevloekte. Weg ermee, schrijf hem maar af. Anderen hebben medelijden, die gaan straks met droefheid naar huis. Maar deze moordenaar aanbidt hem als de grote koning. Denk aan mij, zegt hij, als u in uw koninkrijk gekomen bent. Nee, hij durft niet meer te vragen, want hij heeft nergens recht op. Maar als Jezus nou maar aan hem denkt, dan komt het goed. Hij gaat immers straks zijn koninkrijk binnen. En dan zal hij macht hebben, macht om ook een moordenaar vrij te spreken. En gemeente, we kunnen nauwelijks bevatten wat deze man hier van Christus beleidt. Alle heerlijkheid van de heiland is verborgen. Hij hangt daar naakt uitgekleed. Hij hangt daar geslagen. Hij hangt daar met zijn doornenkroon en al de ellende bij zich. En toch ziet hij zijn Heer, ziet die moordenaar de heerlijkheid. U zegt, dan moet je toch wel veel in Jezus zien. Jawel. Calvijn schrijft hierbij, dat is nu een zeldzaam voorbeeld van Gods onverwacht werkende genade. Die alle begrip te boven gaat. Alsof hij zeggen wil, kijk, zo werkt God nu. Boven bidden en denken. Dat God je dus dingen leert zien die niemand ziet. Dat God zelfs een moordenaar tot zijn kind kan maken. En in zijn commentaar laat Calvijn merken hoe hem deze geschiedenis heeft aangesproken. Hij zegt, ik weet niet of ons sedert het begin van de wereld wel zulk een heerlijk en kostelijk voorbeeld van geloof te zien gegeven is. En hij zegt er nog wat bij. Hij zegt, als de moordenaar nu de heerlijkheid van Christus ziet terwijl die aan het kruis hing, wee ons, als we hem dan niet met eerbied aanzien terwijl hij aan Gods rechterhand gezeten is. Nou, dan gaat het dus over ons leven. Want wij hangen niet aan het kruis en we zitten vanavond hier in de kerk en het is fijn dat u er bent. En we hopen straks aanstaande zondag het paasfeest te vieren. Maar de vraag is, wat ziet u nu in Jezus en wat zie jij nou in Jezus? Hebt u hem al nodig gekregen? Want die moordenaar aan het kruis, gemeente, die is een voorbeeld van Gods genade. Dat de Heer ons door hem laat zien dat het mogelijk is dat mensen gered worden, zelfs bij het naderen van de dood. Dat zingen we, Psalm 68, vers 10. Zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst. Machtig is dat als je daar iets van meemaakt. De laatste tijd mag ik zo hier en daar wat pastoraal werk doen. En dan moet ik u zeggen, heb ik dat een aantal keren mee mogen maken. Dat mensen sterven gingen en dat ze getuigend heen gingen. Getuigend van de Heer Jezus Christus en van zijn genade. Maar tegelijk is deze man ook een waarschuwing. De Heere zegt, laat het niet op je laatste uren aankomen. Want dan kon het ook wel eens te laat zijn om je te bekeren. Want die andere moordenaar hing ook naast Jezus. Maar die stierf in zijn ongeloof. En er is nog meer. Want kijk, dit is een geschiedenis waar een heleboel mensen weg van zijn. Kom je elke keer tegen, ook in pastorale werk. Nou broeders, u zult het ook meemaken, denk. Dat er altijd mensen zijn die zeggen, nou gelukkig, die staat ook nog in de Bijbel. Die moordenaar aan het kruis hebt. Dus het laatste kan het nog. Vlak tegen het eind kun je alsnog gered worden. En het is waar, absoluut waar. Om ons te laten zien hoe groot de genade is. Maar God waarschuwt ons ook. Want als je dan doorleeft, zomaar doorleeft met de gedachte het zal straks nog kunnen, dan laat je God voor niets roepen. Dan ga je voorbij aan wat God je geven wil. En er is nog iets. Stel nou dat je op je sterfbed bekeerd kunt worden. Op je ziekbed bekeerd kunt worden. Waarvan Brakel ergens zegt, ziekbedbekeringen zijn zelden goede. Maar stel dat dat zo is. Dan heb je in ieder geval heel je leven weggegooid aan de zonde. Dan heb je heel je leven dat heerlijke moeten missen wat je leert kennen door het geloof. Als je met God mag leven. Als je de Heere Jezus lief krijgt. Als je door het geloof hem mag volgen. Wat dat betekent. Wat een vrijheid dat geeft in je hart. Wat een vrede dat geeft. Hoe heerlijk het is om de Heere Jezus Christus als je zaligmaker te kennen, dat je daaruit leven mag. Dat heeft die man allemaal moeten missen. Zijn hele leven was hij kwijtgeraakt. Hij was een mislukt mens eigenlijk, die op het laatste moment tot inkeer kwam. En de Heere prijst dat nergens in de Bijbel aan. Weet u wat ik lees? Die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Als je dus jullie als kinderen, als je de Heere Jezus bidt om in hem te geloven, als je de Heere Jezus bidt om hem te volgen, dat is het allerrijkste en het allergrootste wat God ons in het Koninkrijk geven kan. Dat je van jongs af aan de Heere Jezus lief hebt. Dat jullie dat als jongeren leren, om de Heere te dienen en Jezus te volgen. Dat je dus heel je leven in zijn dienst mag besteden. Dat je mag weten, mijn heiland, die brengt me voort. Die wijst me de weg. Ik mag in alle dingen van het leven vast en zeker zijn bij hem. Dan krijg je ook steeds meer zicht op de heerlijkheid van de Heere Jezus. En dan kun je ook een heleboel voor een ander betekenen. En kun je leven tot eer van God. Kijk, deze moordenaar die was op het laatste moment, probeerde die zijn maat nog te waarschuwen. Maar als je dat heel je leven mag laten zien, wat het betekent, hoe goed dat is om met God te leven. Want kijk, als de Heere God in je hart gaat werken, dan kun je het niet laten om van God te getuigen, van Christus te getuigen, dat zelfs een moordenaar zalig kan worden. Nou, die man durft niet meer te vragen dan alleen maar, Heere, denk aan mij. En tegelijk denkt hij zo groot van Christus. Daarom bidt hij ook, Heere, vergeet me niet als u tot uw heerlijkheid bent gekomen. En ik krijg gelijk antwoord. Heden zul je met mij in het paradijs zijn, zegt Jezus. En als een koning neemt hij die moordenaar mee. De buit van zijn strijd, de buit van zijn werk neemt hij mee, dwars door de dood naar het leven. Heden zult ge, amen, zegt Jezus. Voorwaar, houd het vast in je hart, ook als straks de donkere wolken komen. Want ja, straks dan komt het, dan sterft Jezus. En dan hangt daar die moordenaar nog steeds aan het kruis. En als hij daar, dan hoort hij eerst de heiland roepen vanuit de Godverlatenheid. En dan hoort hij vervolgens Jezus zeggen, het is volbracht. En dan ziet hij hoe de heiland sterft. En nog later, dan komen de soldaten en ze breken zijn benen. Dan moet die man door lijden en pijn heen. Maar aan het eind wacht hem de dood en het oordeel van God. Maar dan gaat er wat mee, die belofte, je zult met mij in het paradijs zijn. En toen haalde de Heere hem er doorheen. Wonderlijk was dat. Dat toen die man de dood inging, waren daar die doorboorde handen die hem zomaar opvingen, die hem meedroegen, die hem meenamen naar het huis van zijn vader. Kom, goede en trouwe dienstknecht, over weinig ben je getrouw geweest. Over veel zal ik je zetten. Nou, neem dan een voorbeeld aan die moordenaar. Hij zegt tegen ons, weet je, je kunt bij de heiland terecht. Roep hem aan in de dag van de benauwdheid. En je zult merken dat hij je eruit redt. Hebben we zo de Heere Jezus leren kennen, gemeente. Want hij roept ook vandaag als die grote koning zondaren tot zich. En hij belooft het paradijs aan ieder die gelooft. dan is het Goede Vrijdag in uw, in jou, in mijn leven. Als we daaruit leven mogen, dan mogen we het weten. Jezus heeft de volmacht om het te schenken. Daarvoor hing hij zelf in de buitenste duisternis. Maar toen Jezus stierf, toen ging de deur open naar het leven. Toen ging de deur open naar het paradijs. Stervend heeft hij de weg naar de hemel geopend. En waar je leeft bij van die genade, dan ga je het zeggen met dat lied. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. En dat hij aan het schaamtelijk hout mij eeuwig heil verwierf. Nou, als je daaruit leeft, dan heb je de toekomst voor je. Dan kan er veel gebeuren. Zoals er deze week verschrikkelijke dingen gebeurden. Dan zou het zelfs zo kunnen zijn, zoals het met die mensen in Brussel is overkomen. Als er mensen waren die oprecht in Jezus Christus geloofden. En laten we dat toch maar open en vertrouwen. Dan was er ook op dat moment die doorboorde hand van de Heiland, die ze tot zich nam, die ze er dwars doorheen haalde uit al dat geweld van de moordenaars. En dan mogen we toch weten, verloren mensen worden behouden in hem. Moordenaars vinden bij Jezus een eeuwig thuis. Amen. Laten we danken en bidden, gemeente. Heere, Zoon God bent u, in de Heere Jezus Christus. Dat niemand hoeft te denken dat het voor hem of voor haar niet zou kunnen, als zelfs moordenaars bij u gered kunnen worden. En daar is de Bijbel toch vol van. Want David was ook een man die bloed aan zijn handen had, en zoveel anderen, en in het bijzonder ook deze moordenaar aan het kruis. Het leek een hopeloos geval, uitzichtloos. En toen gaf u een uitzicht naar de toekomst. Het paradijs voor mensen die verdiend hebben om altijd buiten te blijven. En dat alleen omdat hij zelf die weg gegaan is, de Heere Jezus Christus, tot in het diepst van de verworpenheid, tot in het diepst onder de toorn van u. Dat hij dat alles heeft willen dragen, opdat we nu in hem een toegang zouden hebben en vrijmoedigheid tot de troon van de genade. Dat daar een troon is waar mensen terecht kunnen als ze bidden om genade. En dat je die dan ontvangen kunt, omdat daarbij die troon, daar is het Lam, de Heere Jezus Christus zelf, die zegt: mijn genade, die is u genoeg. En nu bidden we, Heere, geef dat we daaruit mogen leven voor het eerst en steeds meer. Dat het zo ook op deze Goede Vrijdag voor ons een dag is waarop we vol worden van verwondering en aanbidding voor de Heere Jezus Christus. Want hij is werkelijk de grote held. Hij is werkelijk onsterfelijk, want hij leeft tot in alle eeuwigheid. En hij maakt zondaren zalig. Heere God, we bidden zegen dan het woord dat we van u ontvingen. En wil alles wegnemen wat niet was naar uw wil en onze zonden genadig vergeven. Ga met ons, geef ons een goede voorbereiding. Een stille zaterdag van biddend uitzien en dicht bij uw leven. In de verwachting van de boodschap van Pasen. Dat we het weer opnieuw mogen horen. Ik zeg het allen dat hij leeft. Dat hij verrezen is. Heere God, laat het zo'n feestdag mogen zijn in ons hart. Dat we vandaag op u zien in uw lijden en sterven. Maar dat we ook mogen weten dat u als die opgestane heiland zit aan uw vaders rechterhand. Dat u daar bent ten goede. Opdat mensen in nood die zich tot u wenden daar gehoor zullen vinden. Uitkomst mogen vinden. En u roept in ieder van ons. We bidden u voor mensen die het moeilijk hebben, die door diepe wegen gaan. Mensen die weten van ziekte en zorgen en die waar de schaduwen over hun leven vallen. Doe hen schuilen bij u. Opdat ze mogen weten dat u meegaat in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Heere, geef ons zulke dagen en wil ons u zegenen en nabij zijn. Behoed en bewaar ons alle, gedenk deze gemeente. Geef uw zegen ook aan de kerkenraad in deze tijd van vacature. En we danken u dat er het zicht mag zijn dat binnenkort weer een nieuwe herder en leraar uit uw handen wordt ontvangen. Trouwe Heere, wat hebt u dan weer gezorgd? Wat bent u dan met ons bezig? U laat het niet los, u wilt al maar dat dat evangelie van de Heere Jezus Christus verkondigd zal worden. Laat het mogen voortgaan, vrucht dragen, dat uw gemeente gebouwd zal worden in het allerheiligst geloof. We bidden het uit genade, voor jong en oud, om Jezus wil. Amen. Psalm 73 zingen wij tenslotte, 12e vers. Je zou kunnen zeggen, dat kan de moordenaar, kon dat ook zeggen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En het 13e vers, wie heb ik nevens u omhoog? Psalm 73, vers 12 en 13.
Oh,
Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.